Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit Onschuldig. Dit is Verhalen voor het slapengaan. De tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Voor mijn gevoel is het een paar maanden geleden sinds ik voor het laatst hieruit voorlas, maar het blijkt alweer 2 jaar geleden te zijn. En om het geheugen dus weer een beetje op te frissen, Onschuldig is het meeste werk dat ik schreef op de middelbare, toen ik 15 was. Het gaat over Carlos die wordt beschuldigd van de moord op zijn vrouw nadat ze is vreemd gegaan. Zelf zegt hij dat hij erin is geluisterd, maar als lezer weet je dat niet zeker. Wel weten we zeker dat hij in de gevangenis zit. Tot nu toe heeft hij Emile ontmoet, met wie hij plannen maakt om te ontsnappen. En Leslie, de bad guy van de gevangenis. Carlos en Emile hebben het geniale plan bedacht om via de douche te ontsnappen. Ze moeten het putje zien te verstoppen, zodat ze in alle stilte in die douche richting het riool kunnen graven. Het is een boekje van 83 pagina's. En het is eigenlijk best bijzonder dat de 10 jaar jongere ik daar zoveel clichés in heeft weten te proppen. Eigenlijk is het boekje gewoon een gênante mix van The Shawshank Redemption, Prison Break en Escape from Alcatraz. In de laatste aflevering eindigden we op een cliffhanger. Namelijk dat zijn beste vriend, Frank, inmiddels ook in de gevangenis zit. Waarom? Daar zullen we in deze aflevering achter komen. Dit is Onschuldig. Onschuldig. Hoofdstuk 10. Het moment was daar. We gingen douchen. Ik pakte 2 rollen wc-papier en stopte ze onder mijn jas. Toen mijn cel deur openging, begon ik toch wel te zweten. De rij was niet heel lang. Ik stond achteraan. Zo kon ik als laatste gaan douchen. De rij werd langzaam korter. Hoe langer het duurde, hoe meer ik zweette. Eindelijk was ik aan de beurt. Heb je het warm, Carlos? Vroeg de bewaker. Hoezo? Hij wees naar mijn oksel. Of ben je zenuwachtig? Waarvoor zou ik zenuwachtig moeten zijn? Weet ik veel. We gaan je even fouilleren, Carlos. Ik zuchtte. Ik was erbij. De hele rij hebben ze niet gefouilleerd en precies bij mij moeten ze weer controleren. Ik kon het bijna niet geloven. Oké. Je zult toch niks vinden. Daar komen we snel genoeg achter. De bewaker begon bij mijn schouders, daarna mijn armen. Hij ging langzaam naar beneden. Hij was bij mijn borstkas aangekomen. Ik had ze verstopt in mijn binnenzak ter hoogte van mijn heup. Hij stopte toen hij het wc-papier voelde. Hij keek me boos aan. Wat is dit? Wat bedoelt u? Hij gromde, deed mijn uniform open en haalde het wc-papier uit mijn jas. Waarom heb je wc-papier in je uniform? Het kan altijd van pas komen. Dit was de slechtste leugen die ik ooit had verzonnen. Ook bij het douchen? Ik was vergeten uit mijn uniform te halen. De bewaker trok zijn wenkbrauwen op. Dan vind je het vast ook niet erg als wij het in beslag nemen. Natuurlijk niet. Mooi. Je mag verder. Ik liep langzaam. Toen ik om de hoek was, liet ik mijn hoofd hangen. Godsamme. Het plan was naar de maan. Nu moest ik aan nieuw papier komen. Er stonden namelijk geen rollen meer in mijn kast. Hoe ging ik dit aan Emile vertellen? Ik liep de douche in. Iedereen was al weg. Behalve Emile. Met een gebogen hoofd liep ik naar hem toe. Waar is je papier, Carlos? Bewakers hebben het in beslag genomen. Hij leek niet teleurgesteld. Gelukkig heb ik het wel langs de bewakers gekregen, zei hij lachend. Hij liet 3 rollen wc-papier zien. Ik veerde op van blijdschap. Emile, als je een vrouw was geweest, had ik je gekust. Doe maar niet. We lachten. Hij gooide me een rol toe en we begonnen te scheuren. In welk putje moet het, Carlos? Jij mag kiezen. Jij bent de held van vandaag. Oké, de middelste. Dan doen we dat. Aan jou de eer, Emile. En hij gooide het eerste stukje wc-papier in het putje. Het plan was gestart. Na de eerste 2 rollen begon het al te verstoppen. Nog een halve rol en we zijn klaar. Dan moeten we de bewakers erbij gaan halen. Regel jij dat, Emile? Is goed. Ga jij maar alvast weg. Ik zorg dat het goed komt. Wat zijn we aan het doen, jongens? We keken verschrikt op. We zagen niemand totdat Leslie verscheen van achter een muurtje. Leslie, hoe lang sta je er al? Vroeg Emiel. Lang genoeg om te weten dat jullie aan het ontsnappen zijn. Ik sloeg mijn handen voor mijn ogen. Waarom kon er niks goed gaan? Eerst Frank, nu Leslie. Wat voor problemen kwamen er nog meer? Je houdt je bek tegen de bewakers, anders maak ik je kapot, zei Emiel dreigend. Dat dacht ik niet. Ik ga het makkelijk maken voor jullie. Jullie mogen kiezen. Of ik mag met jullie mee en ik houd mijn mond, of ik vertel het tegen de bewakers en jullie zijn erbij. Emiel en ik keken elkaar aan. Carlos, Leslie gaat echt niet mee. Emiel, je wilt hier weg, dan is het met Leslie, of helemaal niet. Dan moet hij maar mee. Met veel tegenzin knikte hij. Mooi, zei Leslie. Wanneer krijg ik het plan te horen? Dat je mee mag betekent niet dat je meteen de baas moet gaan spelen. Hou je gedijst. Emiel keek Leslie dreigend aan. Komt goed, jij bent de baas. Leslie grijnste. We leggen je morgen het plan uit, Leslie, zei ik. Regel jij het verder, Emiel? Ja, is goed. Ik liep langs Leslie, kleende me aan en ging zonder verder nog iets te zeggen terug naar mijn cel. Het was geen toeval dat ik die nacht ook niet kon slapen. Ik keek op de klok, het was 1 uur. Ik dacht aan Gina. Ik moest erachter komen wie haar had vermoord. En als ik dat had uitgevonden, zou ik wraak nemen. Ik vond het niet erg dat Gina dood was, maar wel dat ik ervoor was gestraft. Gina was een slet. Ik dacht altijd dat Gina het beste was wat me ooit was overkomen. Maar als zelfs Gina niet perfect was, wie dan wel? Ik probeerde de perfecte vrouw voor mezelf te verzinnen. Ze zou zo mooi als een engel moeten zijn, zo betrouwbaar als een hond, dezelfde humor moeten hebben als ik en ik moest er een lang en gelukkig leven mee moeten kunnen leven. Met die gedachte viel ik in slaap. Hoofdstuk 11. Emiel en ik zaten al aan tafel toen ik Frank om zich heen zag kijken. Ik moest lachen. Hij deed hetzelfde als ik. Ik stak mijn hand in de lucht en zwaaide. Hij zag het en liep naar ons toe. Hij kwam naast me zitten. Frank, dit is Emiel. Emiel, dit is Frank. Ze schudden elkaar de hand. Wie is dit, Carlos? Vroeg Emiel. Dit is een vriend van me. We kennen elkaar al ons hele leven. Maar ik moet even met hem praten, want ik vraag me af wat hij doet in de gevangenis. Ik draaide me naar Frank. Dus, Frank, wat doe jij hier? Lang verhaal. We hebben de tijd, zei ik glimlachend. Toen jij je rechtszaak had, zei hij, had ik geld nodig. Ik kon het niet aan jou vragen. Ik wist niet wat ik moest en uit wanhoop heb ik een bank overvallen. Ze wisten eerst niet dat ik het had gedaan, maar ik kon niet met zo'n groot geheim rond blijven lopen. Ik heb het geld teruggebracht en heb mezelf aangegeven. Ik ben nu in afwachting van het vonnis, dat is over 4 weken. Waarschijnlijk wordt de straf 2 jaar. Jezus, Frank. Omdat jullie al je hele leven lang vrienden zijn, neem ik aan dat je Frank ook mee wil nemen? Klopt, Emiel. Wie gaan we nog meer meenemen? Leslie kwam naar ons toegelopen. Jij hoort ook echt alles, hè, Leslie? Klopt, dat is een gave, denk ik. Wow, jongens, even rustig. Wat is er allemaal aan de hand? Frank had geen idee waar we het over hadden. Gaat hij mee? Wie is dat? Leslie keek Frank verbaasd aan. Leslie, dit is Frank. Frank, dit is Leslie. Frank en ik kennen elkaar al ons hele leven. Lekker is dat. Carlos, krijg ik het plan nog te horen? Ik denk dat Frank hier het ook wel wil weten. Leslie ging naast Emiel zitten. Jongens, even allemaal jullie kleppen dicht, zei Frank. We keken hem verbaasd aan. Hij ging verder. Carlos, waar gaat dit allemaal over? We gaan ontsnappen met deze groep. Frank schrok. Ben je gek? Hoe wil je dat gaan doen? We zijn al bezig. We gaan via het afvoerputje van de douche. Dat is een beetje aan de kleine kant, vind je niet? Hij lachte. We graven om het putje heen. Dan komen we uiteindelijk bij het riool uit. Emiel heeft het voor elkaar gekregen dat hij zonder toezicht mag graven. We hebben met wc-papier het putje verstopt. Emiel was vroeger loodgieter. Hij heeft gezegd dat hij het zou repareren, maar hij gaat graven. Hij houdt ons op de hoogte. Als we in het riool zijn, moeten we zo snel mogelijk naar het einde, wat zo'n 2 kilometer verderop ligt. En dan moeten we ervoor zorgen dat we zo ver weg mogelijk komen. En dan, vroeg Leslie, daar moet ik nog over nadenken. Emiel zorgt er eerst voor dat we het riool in kunnen. Hoe denk jij aan een schep te komen, Emiel? Ik zal zeggen dat het niet lukt met een ontstopper. Dat het probleem dieper zit en dat ik moet gaan graven. Slim. Wat kunnen wij verder nog doen? Vroeg Leslie. Afwachten. Het hangt nu allemaal van Emiel af. Bedankt dat je me nog even extra onder druk zet, zei Emiel lachend. Graag gedaan. In stilte aten we verder en ik hoopte dat alles goed zou komen. Dagen gingen voorbij. Het was donderdag. We zaten met z'n vieren in de tuin toen er een bewaker naar ons toe kwam. Carlos, je hebt bezoek. Echt? Nee, nep. Ziet het eruit alsof ik een grapje maak? Nee, baas, maar ik had het niet verwacht. Ik dacht meteen aan mijn ouders. Ze hadden gezegd dat ze zo vaak mogelijk langs zouden komen. Volg mij maar, Carlos. Ik liep achter de bewaker aan. Ik had er een goed gevoel over. Ik had er zin in. Het was een grote kamer. Alles was grijs. Ik moest plaatsnemen op een stoel achter glas. Ik zag hoe mijn ouders binnen werden geleid. Ik zag opluchting in hun ogen. Dat stelde me gerust. Het betekende dat ze nog van me hielden, dat ze me nog steeds geloofden. Ze liepen naar me toe en gingen zitten. Er zaten gaten in het glas waardoor we konden praten. Praten was iets wat we de eerste minuut weinig deden. Mijn moeder moest huilen. Dat veroorzaakte een kettingreactie. Daarna mijn vader en als laatste ik. Toen we uitgeheld waren, begon mijn moeder met praten. Hoe gaat het, jongen? Goed hoor, ik houd het hier wel uit. Gelukkig. We missen je, Carlos. Ik mis jullie ook, pap. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan jullie denk. Mijn vader ging verder. Frank heeft na het wonnen even met ons gesproken. Hij heeft ons verteld wat je zou doen als je ooit langer dan 5 jaar zou moeten zitten. Hij glimlachte. We houden je niet tegen. Is het goed als ik je een verhaal vertel? Graag zelfs, zei ik. Toen jij net 1 jaar oud was, hebben we je in een babybox gestopt. Je probeerde er altijd uit te ontsnappen als je er te lang in zat. Dat wilden wij natuurlijk niet. Op een gegeven moment hebben we er een dak op geplaatst. Zelfs toen kon je nog een weg naar buiten vinden. Op je 12e kreeg je voor het eerst huisarrest. We weten nog steeds niet hoe, maar toch kreeg je het iedere keer weer voor elkaar om te ontsnappen. Nu ben je volwassen en we denken dat je die gave nog steeds hebt. Dat zou heel goed kunnen. Met de grijns die ik liet verschijnen probeerde ik te vertellen dat ik inderdaad aan het ontsnappen was. Ze keken elkaar aan en lachten. Ze hadden mijn boodschap ontvangen. Weten jullie dat Frank nu ook in de gevangenis zit? Ze leken verbaasd. Echt waar? Wat heeft hij gedaan? Vroegen ze tegelijk. Hij had geld nodig en omdat ik er niet meer was heeft hij een bank overvallen. Jemig, waar had hij het geld daarvoor nodig? Dat weet ik niet. Het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Heb je hier al vrienden gemaakt, Carlos? Natuurlijk was mijn moeder daar weer geïnteresseerd in. Iets wat eigenlijk helemaal niet belangrijk was. Dat wilde ze weten. Ja, ik heb buiten Frank nog 2 vrienden, waarvan je er 1 meer een partner in crime kunt noemen. De andere heet Emiel. Mooi, dan sta je er in ieder geval niet alleen voor. Mijn moeder was veel te bezorgd. Mam, ik red me hier heus wel, zei ik lachend. Heb je verder nog iets meegemaakt? Vroeg mijn vader. Niet echt. We kunnen hier alleen maar eten, slapen, lezen, film kijken en spellen spelen. Je maakt dus weinig mee als je alleen de dingen doet die je mag doen. Dat laatste zei ik met een grijns. Hebben jullie nog iets gedaan? Vroeg ik. Nee, we hebben alleen maar naar dit gesprek uitgekeken. Is het goed als we om de maand komen? Natuurlijk, ik houd er rekening mee. Goed. Nou, Carlos, ik denk dat we niet veel meer tegen elkaar te zeggen hebben. Het was fijn om je te spreken. We blijven op je wachten. Hij knipoogde naar me. Het was fijn om jullie ook weer eens te zien. Ik kijk nu al uit naar volgende maand. Wij ook, zei mijn moeder. Ik legde mijn handen op het glas. Allebei legden ze 1 hand om de mijne. Mijn vader de linkerhand, mijn moeder de rechter. Deze keer helden we niet. We hadden denk ik het gevoel dat het allemaal goed zou gaan komen. We gaan er vandoor. Tot de volgende keer, Carlos, zei mijn moeder. Doei doei, tot de volgende keer, zei ik. Hou je taai, Carlos, zei mijn vader. Komt goed. Ze stonden op, liepen weg, draaiden zich nog even om en zwaaiden. Ik bleef nog even zitten. Kom, Carlos, we gaan terug. Wil je dat ik je naar de tuin of naar je cel breng? Breng me maar naar mijn cel, baas. In mijn cel bleef ik nog even aan mijn ouders denken. Ik dacht aan hoe mijn moeder altijd zo zorgzaam was, dat ze echt van me hield. Als ik een probleem had op school, was ze er altijd voor me. Ik dacht aan mijn vader, dat was mijn held. Hoe hij me altijd op zijn rug nam om me het gevoel te geven dat ik vloog. Hoe ik altijd bij hem voetbalde in de tuin. Hoe ik hem mocht helpen met klussen, toen was ik pas 6. Hoe ik altijd bij hem stoeide. Ik hield van hen en zij hielden van mij. Die band zou nooit verloren gaan. Ik had de beste ouders van de wereld. Hoofdstuk 12. Het was een week na het gesprek met mijn ouders. Ik zat nu ongeveer 2 weken in de gevangenis. Emiel had veel gegraven. Hij zei dat het nog ongeveer 5 dagen zou gaan duren. Dan konden we weg. Emiel had het verder niet gehad over hoe hij heeft gegraven. Hij had ons niet bepaald op de hoogte gehouden. Dat was jammer, maar ik vertrouwde erop dat het goed zou komen. Dat was immers mijn motto. Alles komt altijd goed. We zaten met z'n vieren aan tafel. We hadden het avondeten voor ons. Zoals altijd was het eten vies. Dus we kunnen over 5 dagen weg hier, Emiel? Als het goed is, wel. Als het goed is? Gisteren zei je nog dat je het zeker wist, dat het niet langer moest gaan duren dan 6 dagen, zei Leslie. Dat was gisteren, Leslie. Wil je zeggen dat je vertraging hebt opgelopen, vroeg ik. Nee, we gaan over 5 dagen weg. Emiel leek zenuwachtig, alsof er iets fout was gegaan, maar dat hij het niet durfde te zeggen. Ik hoop het voor je, Emiel. Anders sla ik je tanden eruit, zei Leslie. Leslie, rustig. Niemands tanden worden eruit geslagen, zei ik. Frank had nog geen woord gezegd. Hij was heel de tijd al stil. Ik kon aan hem zien dat het gevangenisleven niks voor hem was. Hij was bang dat hem iets overkwam. Er werd sowieso weinig gepraat. Er waren natuurlijk weinig gespreksonderwerpen buiten de ontsnapping. Niemand wilde het verder hebben over zijn verleden. Het had ook weinig zin om gehecht te raken aan elkaar. We zouden toch weer uit elkaar gaan. Het zou het ontsnappen ook alleen maar moeilijker maken. 4 dagen lang bleef het zo. We praten alleen maar over de ontsnapping, verder nergens over. Emiel werd steeds zenuwachtiger. Het was de dag voordat we weg zouden gaan. Iedereen was er klaar voor, maar Emiel gedroeg zich vreemd. Ik besloot even met hem te gaan praten. We zaten in de tuin. Emiel, hoe gaat het met je? Goed, hoezo? Je lijkt zenuwachtig. Zenuwachtig? Waarvoor? Dat weet ik niet. Daarom ben ik ook met je gaan praten. Ik ben niet zenuwachtig hoor. Waarom gedraag je je dan zo vreemd? Waarom praat je bijna niet meer? Waarom zou ik praten? Ik probeer me te focussen op morgen. Ik gedraag me niet vreemd, voor zover ik weet. Dat doe je wel. Wat is er, Emiel? Oké, weet je wat, Carlos? Je hebt gelijk. Nou goed. Boos stapte hij van de tribune af en liep weg. Ik liet hem gaan. Hij vond het gewoon spannend, dacht ik. Ik vond het ook spannend. Er was zoveel wat er fout kon gaan. We konden gepakt worden. Ik wist niet of we dood konden gaan, dat was ik in ieder geval niet van plan. Morgenavond was het zover. Ik lag in bed. Ik was aan het bedenken wat ik zou doen als ik buiten was. Eerst zou ik het riool uitgaan en dan zo hard mogelijk wegrennen van de gevangenis. Misschien kon ik de Duitse grens over. Ik zat immers in Gelderland. Ik zou mijn ouders een brief sturen met hoeveel ik van ze hield. Ik wist nog niet hoe ik aan geld moest komen. Ik moest het allemaal maar op me af laten komen. Het kwam allemaal goed. De wekker ging. Met een trilling werd ik wakker. Ik was moe, maar ik moest opstaan, zodat ze konden gaan tellen. Ik strompelde naar de deur, wachtend op een bewaker. Normaal kwamen ze altijd al na 1 minuut. Nu stond ik al 4 minuten te wachten. Er begon een aantal gevangenen te juichen. Er was iets aan de hand. Ik hoorde een bewaker een naam roepen. Emiel? Emiel, waar ben je? Emiel is weg? Het kan niet. Emiel is ontsnapt. Laat het alarm afgaan, nu, riep de bewaker. Het alarm was hard. Ik moest mijn oren dicht houden. Dit kon niet. Emiel was een vriend. Nee, het was een verrader. Ik rende naar mijn kast, trok de stekker van de radio eruit en gooide hem kapot tegen een muur. Ik had er toch niks meer aan. Ik sloeg meer dan 30 keer in het kussen. Die hond, hoe kon hij? Ik trapte tegen een muur, zo hard als ik kon. Na 5 minuten was ik uitgeput en liet ik me vallen op mijn bed. Ik moest een andere weg naar buiten vinden. Dat was Onschuldig. En we zitten over de helft. Ook in deze hoofdstukjes is weer een hoop gebeurd. Zo is Leslie erachter gekomen dat Emiel en Carlos aan het ontsnappen zijn. Want precies hij moest natuurlijk net toevallig nog eens na Carlos in de douche zijn. Die avond fantaseert Carlos over zijn ideale vrouw, waarin hij een onmogelijk en enorm cliché beeld schetst en wordt hij zelfs eventjes vrouwonvriendelijk en neemt hij woorden in de mond over Gina die ik zelf tegenwoordig nooit meer zou gebruiken. Dus met terugwerkende kracht wil ik daar nog even mijn excuses voor aanbieden. In het hoofdstuk daarna zit bijna een onnavolgbaar gesprek waarbij de vier personages allemaal tegen elkaar en door elkaar heen praten, zodat het bijna niet te volgen is wie wat nou eigenlijk zegt. In ieder geval is de conclusie dat ze met z'n vieren gaan ontsnappen en Emile al het werk doet met het graven en blijkbaar vindt niemand dat raar. Ook maakt niemand zich druk om het feit dat bewakers misschien het grote gapende gat van Emiles gegraaf ontdekken. Maar dat zou het schrijven van dit verhaal voor de 15-jarige ik natuurlijk een stuk moeilijker hebben gemaakt. Verder is er nog een gesprek met zijn ouders. Zijn vader is zo achterlijk om een verhaal te vertellen over Carlos, over hoe hij vroeger ook al overal uit wist te ontsnappen. Ten eerste is het verbazingwekkend dat zijn ouders zijn ontsnapping aanmoedigen, en ten tweede is het nog verbazingwekkender dat blijkbaar geen enkele bewaker dit gesprek hoort en er vraagtekens bij zet. Maar goed, ik geef de schuld maar weer aan mijn 15-jarige brein. En uiteindelijk was dat hele ontsnappingsplan niets waard. Want wat blijkt, Emile is zelf ontsnapt. De smicht. En nu moeten ze de volgende keer weer helemaal van voren af aan beginnen. Mocht jij nou ook een verhaal hebben geschreven en wil je die terughoren op de podcast, ga dan naar www.verhalenvoorslapengaan.com/inzenden. Of klik op de link in de beschrijving van deze podcast en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan het door een donatie te doen via de link in de beschrijving. Je kunt gebruik maken van elke denkbare betaalwijze. Zo kan ik weer een jaartje de site in de lucht houden en krijgen jullie er in de vorm van weggeefacties voor mooie boeken ook wel iets voor terug. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt mij enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.